Ik ben blij deze morgen ook in uw midden te mogen zijn om samen met u bemoedigd te worden door de Heere God zelf, onderwijs van hem te ontvangen, want dat hebben we hard nodig. Zeker ook in de tijd waarin we leven is het ook zo'n heerlijk gegeven dat we als lichaam van de Heer Jezus Christus, als leden van dat lichaam waarvan hij het hoofd is, ook de voorrechten mogen genieten om bij elkaar te komen en elkaar door elkaars geloof bemoedigd te mogen worden. Ik wil graag met u lezen uit het woord van God en allereerst uit de brief van de apostel Jacobus en wel het eerste hoofdstuk, een aantal versen en vervolgens ook een aantal versen uit het vijfde hoofdstuk. Jacobus, de brief van Jacobus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En ik lees dus vanaf vers 1 het eerste hoofdstuk. Daar luidt het woord van God aldus: Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen in zijn hoge staat. En dan ga ik met u naar Jacobus 5 vanaf vers 1. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, die zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde. En u hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoeld als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot voorbeeld het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt ook gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig zijn zij die dat woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. In Spreuken 1 vers 33 staat: maar wie naar mij luistert, zegt de Heere, zal veilig wonen en hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. We hebben gezongen in deze dienst die prachtige psalm. En dat was voor mij heel lang geleden. En er kwamen herinneringen aan de lagere school naar boven. Er staat: als je omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En ook die prachtige laatste regel van het laatste couplet: o levensbron, wil bijstand zenden. Daar ligt een enorme diepte in, broeders en zusters. Wij hebben gelezen over broeders en zusters die kort nadat zij waarschijnlijk uit Jeruzalem te maken kregen met vervolgingen na de dood van Stefanus. Dan lezen we dat de gelovigen, de eerste gemeente die bestond uit voornamelijk Joodse mensen, dat zij verstrooid werden vanuit Jeruzalem en vervolgd werden en dat zij zich verspreidden over Judea en over Samaria, ja, dus over het hele land. En daarbij hebben ze ook, terwijl ze verstrooid werden en in verdrukking terechtkwamen, hebben ze het evangelie verkondigd. Dus op deze wijze werd het evangelie ook verkondigd en bleven ze niet in Jeruzalem hangen. Maar het gaat mij even om het feit dat deze broeders en zusters, voornamelijk Joodse gelovigen, zoals we dat ook gelezen hebben in de aanhef, dat het ging om de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, dus verstrooid waren over het hele land, dat deze personen, deze broeders en zusters, deze gelovigen, in hun verdrukking worden opgeroepen om verheugd te zijn. En dan zeg je nu, dat is een contrast. Hoe kun je dat eigenlijk vragen, Jacobus? Hoe kun je deze gelovigen daartoe oproepen dat zij die in verdrukking verkeren en moeite ondervinden, berooid zijn van huis en haard, hun bedrijfje achtergelaten hebben? Waarschijnlijk ook waren er Joden bij, dat moet gezegd worden, die ook hun bedrijfje hebben meegenomen, die misschien wel een bepaalde handel hadden waarmee zij ook op andere plaatsen handel konden drijven. Want er wordt ook gesproken over rijke gelovigen en ook over arme gelovigen in de Jacobusbrief. Maar desalniettemin, deze gelovigen die komen in een stuk verdrukking terecht en krijgen vanwege die verstrooiing te maken met gebrek. Te maken krijgen zij met verzoekingen en beproevingen. Want we hebben het gelezen: acht het enkel mijn vreugde, broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En dat begrepen zij. Want als je verdreven wordt van huis en haard, als je te maken krijgt met vervolging, dan kun je met recht spreken over verdrukkingen. En deze broeders en zusters die kwamen tegelijkertijd daardoor in de verleiding, wanneer zij dus gebrek leden vanwege die verdrukking, vanwege die vervolging en verstrooiing, dat zij op een andere manier dan op een rechtvaardige manier wellicht in de verleiding kwamen op een oneigenlijke manier zich te verrijken of in hun levensonderhoud te voorzien. Ik denk dat deze woorden van de apostel Jacobus, wat overigens een halfbroer was van de Heer Jezus Christus, want Jacobus, de apostel Jacobus, die was al onthoofd in Jeruzalem om het getuigenis van de Heer. Maar dat deze Jacobus, die zegt van zichzelf dat hij een dienstknecht van God is en van de Heer Jezus Christus. Deze man, zo blijkt, is een oprechte man. Deze man is niet uit op eigen eer. En maakt er ook geen gebruik van om te zeggen dat hij een halfbroer of een broer of een zoon van Jozef en Maria was, net als de Heer Jezus. Nee, hij zegt, ik ben ook een dienstknecht van Jezus Christus. Ik ben iemand die mij wil laten leiden door Jezus Christus. Ik onderwerp mij aan hem. En ik wil wandelen, ik wil leven zoals hij. En broeders en zusters, in de verstrooiing. Ik roep jullie op vanwege het feit dat wij gelovigen zijn om blij te zijn. Ondanks de verdrukking en de nood. En ik wil jullie aansporen om niet te trappen in de verleidingen en in de verzoekingen. Die overigens niet alleen van de Satan komen. Ja, eigenlijk, zoals Jacobus erover schrijft, helemaal niet. Want Jacobus die zegt dat verzoekingen, die komen niet van God. God verzoekt niemand. Dat kunnen we lezen in vers 12 van het eerste hoofdstuk. En vers 13. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Want God immers kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar waar komen die verzoekingen dan vandaan? Zijn die verzoekingen dan alleen maar dat wat je van buitenaf op je afkomt? Vanwege de verdrukkingen waarin zij verkeerden? Vanwege het feit dat ze verstrooid waren? Nee, daar staat dat die verzoekingen, als iemand verzocht wordt, dan is dat door zijn eigen begeerte. En wordt hij door zijn eigen begeerte meegesleurd en verlokt. Om verkeerde dingen te doen. Om verkeerde keuzes te maken. Om verkeerde stappen te zetten. Om proberen de verdrukking waarin zo iemand verkeert, om dat op een eigen manier op te lossen. Naar het verlangen, naar de begeerte van het vlees. De oude mens, de mens zonder Christus, de natuurlijke mens. En reken maar dat de Satan daarop inspeelt. Natuurlijk. Hij zal daar wel mee helpen. Broeders en zusters, Jacobus is heel duidelijk. Jacobus is iemand die zo radicaal is in zijn uitspraken en zo zwart-wit is, dat er misschien wel gelovigen geweest zijn. Ze dachten van, nou ja, hallo hé, Jacobus, doe even normaal zeg. Wij zijn ook mensen met zwakheden. Hallo. Weet u, we zouden, als we vandaag de dag luisteren naar de verkondiging van het woord van God, dan horen we eigenlijk zulke geluiden. Velen die zeggen van, joh, je moet niet zo zwart-wit zijn. Of dat evangelie, ja hallo, natuurlijk worden alle mensen behouden. Denk je nu werkelijk dat omdat ik dan niet geloof zoals jij, dat ik dan in de hel kom? Wil je dat ermee zeggen? Dat je daarom mij het evangelie wil vertellen, zo zei mijn buurman. Hij zegt, dus jij zegt dat ik in de hel kom, omdat ik niet geloof. Ik zeg, nou, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik weet alleen, ik weet niet, ik kan niet oordelen of jij in de hemel komt of in de hel. Ik zeg, dat antwoord ligt bij jouzelf. Ik zeg, ik weet alleen dat als je in de Heer Jezus Christus gelooft, dan word je behouden. Ik zeg, wil je dat dan niet? Ja, hij zei, dat bestaat niet, joh. De hemel, dood is dood. Nou, oké. Dat is jouw keus. Weet u, de apostel Paulus, die kwam in Korinthe. En Paulus, die brengt daar het evangelie allereerst in de synagoge. En dan zijn er vele Joden die luisteren. En dan zijn er een aantal die nemen het aan. Maar er zijn er ook die wijzen het radicaal af. En weet u wat de apostel Paulus dan zegt? Dan schudt hij het stof van zich af en dan zegt hij, uw bloed zij op uw eigen hoofd. Met andere woorden, jullie staan voor eigen rekening. Nou, dat is radicaal. Jacobus was ook radicaal en hij sprak met deze gelovigen en hij schrijft deze brief en hij haalt allerlei onderwerpen aan, hele praktische onderwerpen, zo uit het leven gegrepen. En dan vind ik het geweldig dat hij geen water bij de wijn doet. Of ik het leuk vind, dat is een tweede. Want ja, ik heb de Jacobusbrief meerdere malen gelezen en ik hou van die brief. Maar ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik het niet altijd leuk vind. Maar weet u, als je door deze brief heen leest en als je merkt dat eigenlijk het woord van God inderdaad is als een scherp tweesnijdend zwaard, en eigenlijk helemaal geen grijs vlak creëert, maar juist heel duidelijk is, omdat God wil dat mensen naar hem luisteren, zoals ik u voorlas uit dat spreukenboek. Dat wie naar hem luistert, die hoeft niet bang te zijn voor het kwaad. Het is zo belangrijk om te horen naar het woord van God en dat woord van God aan te nemen. Te zeggen, Heere God, u hebt gelijk. Heere God, ik wil dat leren. Heere God, ik schiet in wijsheid tekort. Op velerlei vlak. Ik schiet in wijsheid tekort als de druk toeneemt. Als ik met moeilijke dingen geconfronteerd word. Als ik met ziekte geconfronteerd word. Als ik met tegenstand geconfronteerd word. Als ik met mijn eigen zwakheden geconfronteerd word. Als ik met mijn eigen tekortkomingen geconfronteerd word. Als ik in mijn werksituatie tegen zaken aanloop. Als ik op school moeilijke dingen te verwerken krijg. Enzovoort, enzovoort. Vult u het zelf maar in. Heel praktisch, net als deze gelovigen waaraan Jacobus schrijft, dat zij met allerlei zaken te maken kregen, met een dood geloof of met een levend geloof, of met het omzien naar weduwe en wezen, of hoe de omgang was met het woord van God, of, nou, hoe ga je om met eenvoudige, arme mensen, en hoe ga je om met rijke broeders en zusters? Zeg je tegen die rijken, oh, die komen binnen met een mooie jas aan een pak. Ga maar op de voorste rij zitten. En tegen die armen zeggen ze, ja, die hebben gebrek. Maar ja, oké, joh, hou je warm, doe je best. Heel praktisch. Hij spreekt over de zonde van de tong. Hij spreekt over dat wat werkelijk wijsheid is. En hij spreekt ook over wereldsgezindheid. Hij zegt heel radicaal, wie een vriend van de wereld is, wil zijn, die is met de daad een vijand van God. Klip en klaar. In al deze zaken is wijsheid nodig. En dan zegt hij tegen die gelovigen, als iemand nou van u in al deze zaken, of zoals we gelezen hebben in Jacobus 5 over de verdrukking van gelovige broeders en zusters door ongelovige rijken, ondernemers in dit geval, die op een onrechtvaardige manier het loon inhielden van die arbeiders die hun landen maaiden en hun eigen hart daarmee, ja, allerlei zich, door dat geld wat men inhield, zichzelf daarmee een plezier bezorgde. Hun eigen hart met allerlei lusten vervulde. En dan komt er een oordeel, zegt God. Maar hoe ga je daar nu mee om als gelovige? Als je in zo'n situatie terechtkomt, dan moet je toch erkennen en dan moet je toch zeggen. En dan zegt u, dan zeg jij toch ook regelmatig, hoop ik, dat je zegt van, ik schiet in wijsheid tekort. Hoe moet ik hiermee omgaan? Heere God, wilt u mij wijsheid geven? Wilt u mij inzicht geven? Wilt u mij datgene geven, zodat ik versta hoe ik hiermee om moet gaan? En dan staat erbij dat God, wanneer we dat doen, oprecht, dat hij het geeft, zonder verwijt. Hij zegt niet, dat is dom dat je dit vraagt. Nee, hij zegt, dit is goed. En dan zegt hij, maar je moet wel bidden in geloof. Want als je het niet in geloof, als je twijfelt, dan ben je als een golf die lijkt, als een golf op de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer wordt geworpen. En dan staat er ook heel radicaal, want zo iemand moet bedenken dat hij niets van de Heere kan ontvangen. Waarom niet? Staat er ook achter. Omdat die broeder of zuster een dubbelhartig persoon is. Dat wil zeggen, dat is iemand die heeft een verdeeld hart. Met het ene been in de wereld en het van de wereld verwachten en met het andere been de Heere God dienen en het van hem verwachten. Maar Jacobus is duidelijk, het woord van God is duidelijk, dat kan niet. Dan ontvang je totaal niets. Ja, misschien dat wat in de wereld is, maar dat help je niet door de verdrukking heen. Broeders en zusters, zo was het ook met die broeders en zusters die dus verdrukt werden. En deze broeders en zusters die worden niet opgeroepen vanwege die verdrukking waarin zij verkeerden om hun recht te gaan halen. Weet u, ik heb gelezen in vers 6, u hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. Dat is dus het oordeel wat aangezegd wordt aan die rijken. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Wie is die rechtvaardige? Dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij was de rechtvaardige bij uitstek. Van hem wordt gezegd dat hij als rechtvaardige voor onrechtvaardigen gestorven is, opdat hij ons tot God zou brengen. Zo schreef Petrus daarover. De apostel Petrus heeft in de tijd in zijn toespraak in het boek Handelingen, heeft hij ook gesproken in de straten van Jeruzalem. En hij heeft tegen hen gezegd, jullie Joden, u echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Jullie hebben de rechtvaardige veroordeeld en gedood. En wat dacht u van de vrouw van Pilatus? Toen Pilatus daar met de Heer Jezus stond. En dan komt de vrouw van Pilatus bij Pilatus en dan zegt ze: laat u toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Zelfs zijn vijanden erkenden hem als een rechtvaardige. Broeders en zusters, de Heer Jezus laat zien en heeft laten zien hoe wij om moeten gaan met verdrukking, met moeite, in welke vorm dan ook. Hier gaat het om het onrecht wat hen aangedaan wordt, omdat hun loon wordt ingehouden, wat ook veroorzaakte dat zij wellicht ook met honger te maken kregen, met ontberingen enzovoort enzovoort. En dan kun je begrijpen dat zo iemand het geduld verliest om rechtvaardig te blijven handelen. Of zoals van de Heer Jezus: hij verzet zich niet tegen u. Dan kun je begrijpen dat iemand uiteindelijk even gewacht heeft en je staat te wachten om je loon te krijgen. Je hebt hard gewerkt en je krijgt het niet. En je komt een week later weer: ik heb nog steeds mijn loon. En nog een week. Nou, dan kun je wel begrijpen, dat is puur onrecht. Dat is diefstal. En om dan je geduld te bewaren. En dan zegt Jacobus, net als in het begin: wees verheugd. Wees geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. En dan gaat de Heere, gaat hij uitleggen wat voor geduld, waar het om gaat. En weet u, als er iemand geduld heeft gehad, dan was het de Heer Jezus. Maar hij was ook God, hij is God. En God heeft zich ook doen kennen als een barmhartig en geduldig God. Ik lees u voor. Toen hij dat toonde aan Mozes, toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. God heeft zich als zodanig getoond aan zijn volk Israël. In Nehemia 9, vers 17, daar lezen we van het Israël, van het volk: zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. U hebt hen niet verlaten. Zij hebben geweigerd te luisteren. Ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn al starrig geweest en in hun omstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld in hun omstandigheid. Even stoppen. Toen ze in de woestijn waren en toen ze snakten naar water, toen daar verdrukking was omdat men weinig water had, of nog geen brood had, nog geen manna. Toen werden ze boos. Toen werden ze halsstarrig, werden ze opstandig. Dat was een reactie naar aanleiding van de druk. Terwijl God had gezegd: ik breng jullie naar het beloofde land. Ik breng jullie door die woestijn. Ik leid jullie. Dat zagen ze elke dag door de wolkolom en door de vuurkolom. God was erbij. God was hun achterhoede en was hun voorhoede. God droeg hen door de woestijn. Dat staat ook in het boek Deuteronomium, dat God hen gedragen heeft door de woestijn als een vader zijn kind. Maar zij kiezen voor iets anders. Zij hebben een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, en u hebt hen niet verlaten. Broeders en zusters, God verliest nooit zijn geduld. De Heer Jezus verloor nooit zijn geduld. De Heer Jezus kwam niet tot een onrechtmatige uitbarsting van toorn vanwege het onrecht wat hem werd aangedaan. Hij zelfs bestempeld werd als een onrechtvaardige, als een misdadiger. De Heer Jezus, die verloor nooit zijn geduld. Nee, integendeel. Hij bad voor zijn vijanden. Hij bad voor degene die hem vervolgde, die hem verdrukte. Die geroepen hebben, weg met hem. Kruisig hem. En men dacht de overwinning behaald te hebben toen hij daar aan het kruis hing. En wat bad de Heer Jezus? Vergeef het hen. Want ze weten niet wat zij doen. Broeders en zusters, deze gelovigen waar Jacobus aan schrijft zitten eigenlijk in een vergelijkbare situatie in navolging van de Heer Jezus. En God verwacht dat een christen, dat een kind van God, wandelt zoals de Heer Jezus heeft gewandeld. We lezen dat ook in de Petrusbrief bijvoorbeeld. En wij hebben als gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Dat betekent dat de vrucht van de Heilige Geest, daarin wordt ook gesproken over geduld. Blijdschap, liefde, blijdschap, geduld, zachtmoedigheid, langmoedigheid, lang van adem zijn. Dus God verwacht ook dat nadat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, dat wij ook door de kracht van de Heilige Geest en door het navolgen van de Heer Jezus Christus en te verlangen om te wandelen zoals hij gewandeld heeft, dat wij ook in noodsituaties, in verdrukking, in welke vorm dan ook nogmaals, dat wij dan geduldig zullen zijn. En waarom mogen wij dan geduldig zijn? Moeten we dan voortdurend geduldig uitzien naar de uitkomst of naar verandering? Nee, hier staat, heb dus geduld tot de komst van de Here. Deze broeders en zusters werden daar die richting op gewezen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken. Juist tijdens de verdrukkingen en de moeite in je leven is het van groot belang je hart te versterken. Zoals de apostel Petrus schreef aan de gelovigen, dat je altijd rekenschap mag geven van de hoop die in u is. En dan staat erbij, heilig de Christus in uw harten. Als Here. Als Here. En dat is wat hier eigenlijk staat. Dat is heel wat anders als die onrechtvaardigen, die ongelovige rijken, die zich te buiten gingen aan weelde en hun hart daarmee gevoed hebben. Dag en nacht staat er in vers 5. Gelovigen hebben zorg te dragen dat hun harten versterkt worden. Dat hun harten gevoed worden met datgene wat God naar u en naar mij toebrengt. En dan zal het zo zijn, dat kan niet anders, dat we zelfs geduldig kunnen opbrengen wanneer we in moeite, in verdriet, in pijn, in verlies, in wat dan ook, daarmee geconfronteerd worden. En dan opzien naar hem. Wij hadden van de week een bidstond in onze gemeente. En dat hebben we natuurlijk elke week, Bijbelstudie en bidstond. En we waren zo met elkaar in gesprek en we spraken ook wat over gebedsonderwerpen. En tijdens dat spreken kwam er allerlei noden naar voren. De een had nog meer worsteling als de ander. En de een noemde dit, de ander noemde dat. En toen bepaalde de Heer ons bij een vers uit Psalm 5, vers 4. En daar staat, 's morgens hoort u mijn stem. En ik leg mijn, ik weet niet of ik het helemaal precies goed zeg, maar ik leg mijn gebed voor u neer in de herziene statenvertaling. En ik zie uit naar u. De NBG zegt het wat anders. Des morgens hoort gij mijn stem en ik leg het voor u neer en ik zie uit. Maar ik vond het zo mooi. Ik zeg, daar staat, ik leg mijn gebed voor u neer. Net zoals we lezen bijvoorbeeld in Hebreeën 4, Vers 9 meen ik, dat er staat, laten wij dan met volle vrijmoedigheid binnengaan in het heiligdom en voor de troon van zijn genade verschijnen. Met andere woorden, ik heb tegen die broeders en zusters gezegd en ik heb zelf ook een nood gedeeld. Want soms denken mensen van, nou, die mijne, maar die hebben nooit, dat gaat altijd, die kijkt wel blij en zo. En die hebben natuurlijk niks en die voorgangers, die weten het allemaal precies te vertellen. Maar dat is gewoon niet zo. Ik heb ook een verdriet verteld en waar we mee geconfronteerd worden. Doordat we geconfronteerd worden met de zorg voor iemand die vorig jaar bij ons in de ark tot bekering is gekomen. En al een hersenbloeding had gehad. En daardoor eigenlijk bij ons terecht is gekomen, uit het huis was geplaatst. Maar tot bekering kwam en een kind van God werd. En nu heeft ze weer een hersenbloeding gehad en nu kan ze ook niet meer schrijven. Ze kon niet meer spreken al eerder, maar ze kunnen ook niet meer. Eigenlijk, en ze heeft niemand. En dat gaat heel veel van ons vragen. Maar we hebben gezegd, Heere God, we leggen dit in gebed. Dit gebed leggen wij voor u neer. Wij kunnen het er eigenlijk niet bij hebben. Heere, geeft u wijsheid. Wat moeten we? We kunnen die vrouw niet laten. En ze komt waarschijnlijk nooit meer thuis. Eigenlijk krijg je een persoon, een kind van 68 jaar, met een beperking, met een grote beperking, een zorgkind. En ik hoorde mezelf zeggen, ja heer, maar wij zijn ook al 60. kunnen we dit er nou nog wel bij hebben? Eigenlijk is dat geen vraag. Dat is druk, dat is nood. En dat deel je met elkaar en dan zeg ik, dat wil ik jullie ook noemen, om daar ook voor te bidden en dat samen te dragen. En te geloven dat God hierin wijsheid zal geven. En het vraagt enorm veel geduld. Maar toen hebben we dat gelezen uit Hebreeën 4. En toen hebben we gezegd, ja, wat geweldig wat daar staat eigenlijk. Want natuurlijk kennen we die tekst allemaal uit ons hoofd. Dan staat er, laten wij dan, eerst wordt er gezegd dat we een grote hoge priester hebben, die met onze zwakheden kan meevoelen. Omdat hij op dezelfde wijze als u verzocht is geweest. Net zoals die gelovige waaraan Jacobus schreef. Verzocht is geweest. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, als je in velerlei verzoekingen komt. En beproevingen. De Heer Jezus weet waar hij het over heeft. En dan staat er wat wij met die verzoekingen en met de noden kunnen doen. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Ik zeg, wij beseffen het maar half. Met alles, maar dan ook met alles, broeders en zusters, mogen we naar hem toegaan en hebben we in Christus het recht verkregen om de troonzaal van de Heer Jezus Christus van God binnen te gaan en voor zijn troon te komen en daar te knielen. En dan ontmoeten we geen God die aan ons vraagt, heb je ook een toegangsbewijs? Ben je door de screening gegaan? Of wat kom je doen? Wat voor onnozels kom je mee? Nee, hij ziet ons en hij hoort naar ons, hij luistert en wij mogen het daar neerleggen. En dan zegt hij, waar heb je hulp bij nodig? En toen heb ik tegen de broeders en zusters gezegd, ik zeg, broeders en zusters, velen vanavond zeggen dat ze een nood en een verdriet en een pijn hebben en een worsteling. Ik zeg, weet u wat zo geweldig is, dat de Heere God tegen ons zegt, dat hij ons niet wegstuurt, maar juist zich naar ons toetrekt als wij zeggen, help, help. Ik zeg, soms weten we niet meer te zeggen. Soms dan weten we gewoon niet uit te leggen wat we bij de Heer, of wat ons overkomt. Soms wordt dat zo als een net over ons heen gegooid. Maar hij zegt, kom maar bij mij. En je mag tegen mij zeggen, help. Want er staat opdat wij. barmhartigheid. En dat is een diepste vorm van ontferming die God toont. Barmhartigheid verkrijgen. Ik zeg, wij kunnen in die troonzaal kunnen wij iets verkrijgen. Kunnen we datgene verkrijgen wat we nodig hebben. Waar we niet buiten kunnen. Vrij verkrijgen en genade vinden. Daar bij hem zegt God, hier is het te vinden. Hier is het te verkrijgen. En wat staat er dan? Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Is dat niet geweldig? Dat hij zegt van, als je tegen mij zegt, help. Kom dan bij mij en kniel voor mijn troon. En maak je niet druk over mooie of dure woorden. Of dat je zinnen moet maken volgens een bepaald protocol. Nee, wij mogen, al zou het een zucht zijn, mogen we bij de Heere neerleggen. Die zuchten die u en ik wel laten als wij in moeilijke omstandigheden zijn, letterlijk en figuurlijk, dat we zeggen, weet je, hoe moet ik hiermee aan? Of wat overkomt mij nu? Weet u, dat zuchten, dat kan tot uitwerking hebben dat je er met andere broeders en zusters over gaat klagen. Of dat je anderen aan gaat klagen. Of dat je er met anderen negatief over gaat spreken. Daarom staat er ook, zucht niet tegen elkaar, broeders, dat hebben we gelezen. Nee, wij mogen zuchten bij de Here. En daarom ben ik zo blij dat de Bijbel zegt in Psalm 10 vers 14, u aanschouwt moeite en verdriet. Dat is daar, in die troonzaal, waar die genadetroon staat. Daar aanschouwt God de moeite en het verdriet waarmee wij naar binnen komen. En naar binnen mogen komen door genade. In Christus. En hij wacht er als het ware op dat we het voor hem neerleggen. U aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Dat betekent dat u en ik datgene wat we daar naar binnen brengen los moeten laten. Dat we onze handen moeten open doen om datgene wat we vast hebben, om onze handen open te doen en het voor hem neer te leggen. Of in zijn hand te leggen. Zijn geopende hand. En we hoeven geen zorgen te maken dat het te veel zou zijn voor de Heere God. Nooit en te nimmer. Het is nooit te veel voor hem. We mogen het in zijn hand leggen. Hij aanschouwt het. Dat wil zeggen dat hij er met aandacht naar kijkt. Niet vluchtig even zo. Nee, hij kijkt er met aandacht naar. En hij zegt, leg het in mijn hand. Broeders en zusters. Hoe u hier vanmorgen ook bent, wat er misschien ook speelt in uw leven, waarmee wordt u geconfronteerd, waarmee word jij geconfronteerd? Luister naar het woord van God, luister naar de Heere, want wie naar mij luistert zal veilig wonen. Dat wil niet zeggen dat alle verdrukkingen zomaar verdwijnen als sneeuw voor de zon, nee. De Bijbel is daar duidelijk over. Wij hebben te maken met verzoekingen en met verdrukkingen. We hebben ook gelezen over Job. Heeft dat ook meegemaakt. De profeten, die hebben geleden. En werden ook we moesten dat geduld van die profeten voor voorbeelden nemen. En het voorbeeld van Job. Nou, een erger lijden als Job heeft meegemaakt. Wie heeft dat meegemaakt? De Heer Jezus. En ook het volk Israël zal straks in de toekomst in een grote verdrukking komen. En dan zal de rechter die voor de deur staat verschijnen en zal recht spreken. Dan zal hij op de troon van zijn vader David plaatsnemen. En dan zal hij opkomen, dan zal hij recht doen voor dat gelovige overblijfsel. Wij verwachten de Heer Jezus. In de lucht. We zien er naar uit. En wij zullen dan met hem verschijnen. Begrijp eens ons te wonderbaar. Maar broeders en zusters, zij die luisteren naar de Here, die zullen veilig wonen. Die zullen veilig wonen. Die zullen in zijn nabijheid leven. En zullen straks wonen in het vaderhuis met de vele woningen. Een veiligere plaats is er niet. Daar zal niets meer ons kunnen treffen. Nee, wat ons nu treft, wij weten het niet. Waarom? Job, die heeft het ook gemerkt. Hè? Job, die luisterde naar de Here. Hij bleef ondanks het lijden, waarvan de Satan dacht, nu geeft hij het op. Als u alles bij hem wegneemt, Job, die dient u alleen maar omdat hij van u zegeningen heeft ontvangen. Maar wat was minder, het was zo dat Job zij de Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. En toen kreeg hij ook nog te maken met zijn vrouw. Die zei, joh, vervloek God toch. Degene die het dichtst bij hem stond. Die het niet meer kon verdragen wat Job overkwam. Maar Job zei, de Here zij geloofd. Heeft Job niet geworsteld? Hij heeft verschrikkelijk geworsteld. Ja, er waren ook nog lieden die zeiden van, joh, Job, jij hebt wat gedaan. Nou, die moesten terugkomen op hun woorden, want die hadden totaal verkeerd gesproken. Nee, dat was het helemaal niet. God ging een weg met Job. En uiteindelijk bleek, dat staat er ook in Jacobus, dat het einde wat de Here deed volgen, dat hij barmhartig en genadig was. En dat heeft Job uiteindelijk mogen zien. Dan kon hij zeggen, nu zijn mijn ogen geopend, nu heb ik de Here gezien. Nu begrijp ik wie u bent. Ik was dom, ik sprak, maar het klopt niet. Here, ik had een verkeerd beeld van u. Maar hij is wel trouw gebleven aan de Here. Dwars door de, hij ging er ook mee naar de genadetroon, zou je kunnen zeggen. En God gaf uitleg. Weet u, daarom nogmaals, daar sluit ik mee af. Als u hier vanmorgen zit en u zegt, nou, ik herken mij in een bepaalde, ik herken dat ik druk en moeite ervaar. Ik weet niet hoe ik ermee om, ik weet ook niet hoe ik het op moet lossen. Ik weet niet hoe het verder moet met mijn leven. Luister dan naar de Here, want dan zal je veilig wonen en hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Vrij van het angst. Dan is de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, die regeert dan in je hart. Ik wil je uitnodigen om daarmee naar de Here te gaan. Op grond van de Bijbel, ga met vrijmoedigheid. Je hoeft geen angst te hebben, je hoeft geen schroom te hebben. Als je een kind van God bent, dan mag je bij hem binnengaan. Niet één keer, maar dagelijks. En dan mag je zeggen, help Heer, geeft u wijsheid. Help mij Heer. En dan zul je de barmhartigheid en ook de genade van God helpen. En dan zul je geholpen worden. Hoe, dat weet ik niet. Maar je zult geholpen worden, dat geloven we met ons hele hart. Als je de Heer Jezus niet kent, als je nog nooit naar hem toegegaan bent met je leven, als je niet weet of je een kind van God bent, dan ben je in groot gevaar. Want dan zul je de Heer Jezus niet ontmoeten als je verlosser en als je Heer, maar dan zul je hem moeten ontmoeten als je rechter. En dan zal blijken dat je het bij het verkeerde eind had. Daarom neem vandaag de stap om te gaan naar de Heer Jezus. Stel het nooit uit. Want je weet niet of je morgen nog leven hebt. Dat weet niemand van ons. Ik hoop dat het u mag vergaan, dat het jou mag vergaan. Dat als het moment van sterven daar zal zijn, dat het net zo mag zijn als met die broeder, de oud-beheerder van de ark, die 2 weken terug samen met zijn vrouw op de bank zat.
En dat ze vlak voordat ze naar de dienst gingen, nog samen gingen bidden. Voor de dienst. En tijdens het bidden, hardop bidden, ze zaten samen naast elkaar op de bank, 85 jaar. En ineens dacht zijn vrouw van, ik hoor niks meer. Dus ze kijkt om. En broeder Jan, die was weg. Die was thuisgehaald. Tijdens het bidden. Nou, in alle vrede. Weet je, hij was een kind van God. Natuurlijk is de schok groot. Dat begrijp ik. Maar, weet je, hij was bereid om zijn Heer te ontmoeten. En hoe is dat met jou? Ik hoop dat iedereen hier volmondig met zijn hele hart kan zeggen, ik weet, als mijn moment is gekomen, dan weet ik waar ik heen ga. Dan weet ik dat ik veilig ben, dat ik bij hem zal wonen. Mag God u zegenen. En ik ga u verder niet oproepen om die stap nu te doen. Die stap moet je toch zelf doen. Ik kan wel natuurlijk proberen u over te halen, maar dat ga ik niet doen. Nee, als het goed is, spreekt de geest van God. Spreek tot je hart. En je weet precies wat je wel en wat je niet moet doen. Ook deze morgen. Luister naar zijn woord. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere, dank u wel. Dat wij het recht hebben verkregen om bij u binnen te komen. Elke dag. Of als het 's nachts is, het maakt niet uit. Dank u wel dat wij bij u mogen binnentreden in die koninklijke zaal waar u, Heer Jezus, zit op de genadetroon. Dank u wel dat wij daar alles, maar dan ook alles voor u neer mogen leggen. Dank u wel dat u kunt meevoelen met al onze zwakheden. Dat u op gelijke wijze als wij verzocht bent geweest, uitnemend de zonde. Heren, wij willen, wanneer wij in verzoeking of in verdrukking verkeren, willen wij ons verblijden in u. En willen wij danken dat u tegen ons zegt dat er een escape is. Dat er een mogelijkheid is om er op de juiste wijze doorheen te gaan. In de diepe verbondenheid met u, die het zo begrijpt. Dank u, Heere, dat we ook in deze dienst hoorden dat u het bent die ons hart doorgrondt en ons kent, van ons zitten en ons staan en ons gaan en ons liggen weet. Ja, met al onze wegen bent u vertrouwd. Er is voor u niets verborgen. Dank u wel voor de geweldige uitnodiging, maar ook dat u dat hebt laten optekenen, maar ook de uitnodiging om binnen te komen bij u en te zeggen, help. Wilt u wijsheid geven? Wilt u mij helpen met welke vorm van verdrukking ook om te gaan? Wilt u mij helpen? Wilt u ons helpen om net als Job te blijven zien en het te blijven verwachten van u? En te geloven dat u uiteindelijk het alles goed en wel zal maken. Misschien niet hier op aarde, maar wel straks bij u. Dank u wel, Heere, dat u ons ook aanhoort. Dat als wij weten dat u ons hart doorgrondt, dat we dan ook zelf mogen bidden, zoals ook in de psalm. Heere, doorgrond mijn hart. En ken mijn weg, o Heer. En zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. De weg van de Heer Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Dank u wel Ik draag mijn broeders en zusters hier in Sliedrecht aan u op. Wij dragen elkaar op voor de troon van uw genade. Ook voor de komende week. Ook degene die met ons meeluisteren of kijken via de livestream. U weet ons allemaal te vinden. U kent ons. U wilt ons zegenen met de vrede van de Heer Jezus Christus die alle verstand te boven gaat. Dank u wel dat u deze morgen gaf. Dank u wel dat de toekomst in uw hand ligt. Dank u wel dat u ook onrecht ziet. Dat u ook dat op uw wijze en naar uw wijs beraad. Ja, dat alles uiteindelijk zult wegnemen. Dank u ook dat de deur van genade nog open staat. En dat mensen, die mevrouw of die man, die jongen, dat meisje, de toevlucht mag nemen tot u, Heer Jezus. En mag geloven in datgene wat u hebt laten zien, dat u als rechtvaardige voor onrechtvaardige gestorven bent, opdat u ons tot God zou brengen. En zo wilt u iedereen brengen, trekken, met koorden van liefde aan de voet van het kruis, opdat men ook deel gaat krijgen aan de vergeving van zonden, de verlossing, maar ook het eeuwige leven. Dank u wel daarvoor. Zegen ons zo allen in Jezus' naam. Halleluja. Amen.